Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is aan het werk zijn handen, dat hij niet laat varen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Juich aarde, juich alom den Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer. Komt, nadert voor zijn aangezicht, zingt hem een vrolijk lofgedicht. Met het zingen van de 100ste psalm, de 4 versen daarvan, willen wij gemeente de dienst vervolgen. Wij zijn hier vanmiddag gekomen, gemeente, om het woord van God te horen en zijn lof te zingen. Ook om het geloof te belijden in verbondenheid met de kerk der eeuwen. Daar willen wij nu spreken de woorden van de belijdenis, van de apostolische geloofsbelijdenis, zoals zij in de regel wordt genoemd. Terwijl we als ons amen willen zingen het eerste vers van de 150ste psalm. Wilt dan in uw hart meespreken de aloude woorden, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, wereldwijde, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en het eeuwige leven. Amen. Verhoedigen ons voor de Heer onze God en roepen wij zijn naam in onze gebeden aan. Mag ik in de diensten gebeden u dan gemeente voorgaan. Heilig God in de hemelen, Vader, Zoon en Heilige Geest, eerbiedig komen wij tot u in het gebed. Nu wij mogen samen zijn in uw naam als christelijke gemeente. Opnieuw toffen wij alles hier bereid aan om uw gemeente te ontvangen. Wat is dat een zegen dat er in steden en dorpen in Nederland nog altijd plaatsen zijn waar een gemeente mag samenkomen. Waar zij in de stormen van de tijd mag schuilen bij uw woord. En wij danken u dat in zoveel plaatsen in deze wereld meer dit gezegd kan worden. Er willen ook plaatsen zijn die geen kerk meer kennen, omdat het gebouw werd verwoest en de gemeente is verstrooid geraakt. Velen zijn weggevlucht. En anderen zijn omgebracht. Er ook nog heel veel streken zijn in deze wereld waar geen christenen gevonden worden. Of waar hun getal zo gering is dat ze niet samen een gemeente kunnen vormen. We danken u voor uw zegeningen. En geef ons, Heere, dat we die ook opmerken. En dat we u daar dankbaar voor zijn. Wil u gedenken aan die velen die moeilijke wegen gaan, die niet meer in vrijheid kunnen samenkomen, of dat nooit hebben gekund, omdat er zoveel verzet is en zoveel vijandschap in die tientallen landen waar christenen, waar onze medebroeders en zusters een heel moeilijk bestaan hebben. ontferm u hen. En wil ook daar uw gemeente uitbreiden. En hier in Nederland en in West-Europa, waar de afval om zich heen grijpt, houdt uw gemeente in stand. Zo smeken wij van u. En laat uw woord zich bewijzen een kracht tot behoud. Laat het zich bewijzen een woord te zijn dat mensen redt en in een nieuw leven stelt. Dat in de kracht van uw Heilige Geest doden levend maakt. En overbrengt uit de duisternis in het licht. Een zegen vragen wij ook voor ons die hier nu mogen samen zijn. Opnieuw op deze zondag. In ons is het wekelijkse paasfeest. Paasfeest dat staat in het teken van hem die de overwinnaar is. De levensvorst, Jezus Christus. En met uw Heilige Geest zo in ons midden zijn. Dat ons verstand wordt verlicht. En dat ons hart wordt gemaakt opnieuw of voor het eerst. Tot een landingsbaan voor uw goddelijke evangelie. Wil dan zo aanwezig zijn, Heer, dat wij uw woord verstaan mogen. Dat hoge, heilige woord waarmee u tot ons komt. En dat ons opzoekt in de diepten van ons bestaan. Opdat wij deel zullen hebben aan schatten die nimmer meer vergaan. Aan het heil dat Heer Jezus Christus heeft teweeggebracht. Wie er van ons weren alles wat afleidt. Wie er van ons weren de boze. Die het liefste ziet dat wij het woord van u niet echt horen en zeker niet ontvangen en bewaren. Maar maak hem krachteloos. Opdat uw naam geëerd wordt en wij ontvangen mogen wat wij nodig hebben. Aan vermaning, aan bemoediging, aan vertroosting. Dat zo uw woord ons zijn, datgene wat ons opricht. Of dat wat ons bekeert. In de kracht van uw goddelijke geest. Wil ons horen in dank en in beden en in onze voorbeden van zijn broeders en zusters in nood, in Jezus' naam. Amen. U ziet de schriftlezing, tevens de tekst voor de prediking, op het bord staan. Jesaja 25, een deel althans daarvan. De hoofdstukken 24, 5, 6 en 27 maken een apart gedeelte uit in dit profetische boek. En de toon is ook wat anders dan in het overige van deze profetische hoofdstukken. Het wordt wel genoemd de apocalyptische hoofdstukken in Jesaja. Ze zijn verwant qua inhoud aan het tweede deel van het boek Daniël. Ze zijn verwant ook nog meer aan het boek Openbaring, het laatste Bijbelboek. En dat zullen we ook merken uit de schriftlezing en de prediking. Dat eigenlijke gedeelte begint in hoofdstuk 24. En hoofdstuk 25 is daar niet los van te zien. Die hoofdstukindeling is ook trouwens niet uit de tijd van de Bijbel, maar van veel later tijd, is uit de middeleeuwen afkomstig. En die hoofdstukindeling is niet altijd even geslaagd. Maar ik lees een paar versen her en der uit hoofdstuk 24 ter inleiding. Vers 1. Zie, de Heere maakt het land leeg en verwoest het. Het oppervlak ervan keert hij ondersteboven. Hij verspreidt zijn inwoners. Vers 3. Het land zal volkomen leeggehaald en leeggeplunderd worden. Want de Heere heeft dit woord gesproken. Vers 4 en vers 5. Het treurt, verwelkt dat land. Hij verkommert, verwelkt de bewoonde wereld. Zij verkommeren de voornaamste van de bevolking van het land. Want het land is ontheiligd door zijn inwoners. Zij overtreden de wetten. Zij veranderen elke verordening. Zij verbreken het eeuwige verbond. En dat gaat toch een hele tijd zo door. De gerichten van God oordeel van God. Vers 12, in de stad is verwoesting overgebleven, ruïne, de poort is verbrijzeld. En dan lezen we nu hoofdstuk 25, de versen 1 tot en met 9. Nadat al deze dingen gezegd zijn en verder uitgewerkt, in hoofdstuk 24, klinkt in hoofdstuk 25 een lied, een danklied. Heere, u bent mijn God. Ik zal u roemen, uw naam loof ik, want u hebt wonderen gedaan. Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker. Want u hebt van de stad een steenhoop gemaakt, van de versterkte stad een ruïne, van de vesting van vreemden iets wat geen stad mag heten. In eeuwigheid zal zij niet herbouwd worden. Daarom zal een sterk volk u eren, de stad van gewelddadige volken zal u vrezen, want u bent voor de geringe een vesting geweest. Een vesting voor de armen in zijn nood. Een toevlucht tegen de vloed, een schaduw tegen de hitte, want het razen van geweldplegers is als een vloed tegen een muur. Als de hitte in een dorre streek, zult u het gedruis van de vreemden onderdrukken. Als de hitte door de schaduw van een dikke wolk, zal het gezang van de geweldplegers worden gedempt. En dan een volgende pericoop. De Heere van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg van gezuiverde gerijpte wijnen. En hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is. En de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen. En de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde. Want de Heer heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen, zie, dit is onze God. We hebben hem verwacht en hij zal ons verlossen. Dit is de Heere. We hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. Deze lezing uit Jesaja 25 is de tekst ook voor de prediking. Hierna wil ik nog enkele versen lezen uit het Nieuwe Testament. De eerste brief die de apostel Paulus heeft geschreven aan de gemeente in Korinthe. Het slotgedeelte van het 15e hoofdstuk. In Korintiërs hoofdstuk 15, vanaf vers 50. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik. In een oogwenk bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat, de dood is verslonden tot overwinning. Dat is dus een aanhaling uit Jesaja 25. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God is hij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift in deze dienst. En zalig zijn ze die het woord van God horen en bewaren. Halleluja. Ontvangt u de gelegenheid tot het geven van uw gaven. Er zijn enkele inzamelingen. De eerste is voor de centrale diaconie, dat de gemeente ook haar barmhartige dienst kan bewijzen aan mensen in sociale en financiële nood. De tweede inzameling is voor het wijkwerk, dus waarover de Broederskerk rentmeester zijn aangesteld. En de derde is voor het kerkgebouw. Dat zal wel slaan op aflossing van de hypotheek en rente, neem ik zo aan, tenminste. Zo zal het wel zijn. Hartelijk ben je aanbevolen, lieve gemeente, in offervaardigheid. De Heere zegen u in uw geven en de zegen u zelf. Zingen gaan wij uit de 68e psalm, het eerste en het zevende vers. Er is iets misgegaan, waarschijnlijk in Rotterdam. Er staat vers 6 op het bord, maar het moet vers 7 zijn. Het komt niet zo heel erg nauw, maar ik heb liever dat we vers 7 zingen dan vers 6. Psalm 68, dus de versen 1 en 7. zevende vers van Psalm 52 willen wij zeggen, gemeente, direct na de verkondiging. Zoals een ellips twee brandpunten heeft, wees ik ook voor deze prediking, deze verkondiging, twee punten aan die als het ware het centrum zijn. U hebt wonderen gedaan, in vers 1 van hoofdstuk 25, en ook datgene wat er omheen staat natuurlijk, maar ook als tweede brandpunt vers 8. De Heere, Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen en wat er omheen staat. Ik denk dat wij allemaal de laatste tijd nog wel eens beelden hebben gezien, lieve gemeente van de Heer Jezus Christus. Beelden in de dagbladen, beelden op de televisie van verwoeste steden. Want er speelt zich wat af, vooral in Syrië en omgeving daar. Wie van u is daar blij mee geworden? Rare vraag. Natuurlijk niemand. Want een verwoeste stad, dat betekent ontzettend veel leed. Want als die huizen daar in puin liggen, dan bedenken wij dat daar mensen woonden. Dat er een hele inboedel was. Dat daar kinderen waren. Volwassenen. Soms zieke mensen, soms baby's. Wat is er met hen allemaal gebeurd? Mensen en dieren lijden ontzaglijk in tijden van gruwelijke verwoestingen, tijden van oorlog. En zal er ooit in de mogelijkheid zijn om die steden op te bouwen? Als je daar al dat puin ziet. Ja, 14 mei 1940 werd het centrum van Rotterdam verwoest. Dat is weer opgebouwd, wel heel anders dan het was. Maar goed, de Lauwenskerk is weer opgebouwd, ongeveer zoals zij vroeger was. Daaromheen is ook alles herbouwd, maar op een heel andere wijze. Ik was kort geleden in Ypres, een stad in België, die ontzettend veel geleden heeft in de Eerste Wereldoorlog. Daar in de Medenpoort wordt elke avond om 8 uur, ter herinnering aan die gruwelen uit die tijd, de Last Post geblazen. Een gebeuren waar altijd een heleboel mensen op afkomen. Dat gebeurt al nu ongeveer voor de 30.000ste keer. Men wil niet vergeten wat daar toen is gebeurd, daar en in die hele omgeving. Je ziet daar in het museum de beelden van die stad die in puin ligt. En die stad is herbouwd, in de oude stijl. En velen van ons hebben ook wel eens die beelden gezien van de Duitse steden na de Tweede Wereldoorlog. Die genadeloos gebombardeerd werden, om met dat verschrikkelijke nazi-bewind op de knieën te krijgen. Dat is heel ver gegaan. Puinhopen. Ja, en we staan hier ook. U hebt van de stad een steenhoop gemaakt, van de versterkte stad uw ruïne. Daar zijn dus al die verschrikkingen geweest, al die angsten, al die benauwdheid. En dan begint dit hoofdstuk met: Heere, ik dank u. U hebt wonderen gedaan. Ik loof uw naam, want u hebt van de stad een steenhoop gemaakt. Kan dat dan, zeg je? Welke stad is dat dan? Dan dienen wij te bedenken, gemeente, dat hier over heel ernstige en ingrijpende dingen gaat. En dat het ook niet over een speciale stad gaat, maar in de taal en met van die tijd en met de beelden van die tijd waarin Jesaja leefde. En met de rijkwijde van zijn blik heeft hij gesproken over het eind van de tijden. Datgene wat wij in Matteüs 24 lezen, wat wij in het boek Openbaring lezen, dat vinden we hier op een oud-testamentische wijze met heel veel onduidelijke dingen erin terug. Als een eerste aankondiging in de Bijbel. Dat de geschiedenis niet altijd doorgaat. Maar dat God er een keer een punt achter zet. Dat dienen wij als christenmensen wel te bedenken. Want we leven zo door en in alle bereiken rekent men op augustus, september, op 2016, 2017, 2018, worden allerlei beslissingen genomen, plannen gemaakt. Dat gaat zomaar door. Maar de Heer God zegt, ja, dat kunnen jullie nu wel doen, maar ik zet er een keer een punt achter. En dan komt er van al die plannen die jullie maken en al die programma's die jullie hebben, niets meer. God zet een punt achter de geschiedenis. Dat blijkt hier heel duidelijk uit en nog duidelijker uit woorden in het Nieuw Testament te vinden. Die stad staat hier eigenlijk voor het hele wereldbedrijf. Je zou kunnen zeggen, het is het wereldgericht over de wereldstad. En waarom is dat dan? Dan moeten we even terugslaan naar hoofdstuk 24. Waar ik al vers 5 ook las. Het land, dat is hier eigenlijk beeld voor de wereld. Want Jesaja kon dat allemaal heel vanuit de verte zien. Vaag. Daarom staat er het land. Het land, hij maakt dat in zijn eigen tijd mee, maar het geldt voor de hele wereld, is ontheiligd door zijn inwoners. Ze overtreden de wetten, ze veranderen elke verordening, ze verbreken het eeuwige verbond. In kleine zin geldt dat voor Israël in de tijd van de profeet Jesaja. Maar wanneer wij dit tot ons laten spreken, dan zeggen we, ja, maar dat spreekt ook van datgene wat in deze tijd en in de nabije toekomst, als die er nog komt, zich afspeelt. Ontheiliging. Daarom heeft het heel verstrekkende gevolgen dat Europa, het eerste gekerstende werelddeel, zijn gekerstend verleden van zich afschudt. En dat in het ene land nog meer dan in het andere een beleid wordt gevoerd, en de mensen leven dien overeenkomstig, waarin God geen rol meespeelt. Waarin de vaste ordeningen van God niet meer gelden. De verlichte mens, agnostisch, atheïstisch, antichristelijk vaak, weet het beter dan de Heere God zelf. Dat meent hij althans. Een paar voorbeelden. We weten hoe het gaat met de zondagsrust. Toen de oudsten hier in de kerk nog kind waren, dan weten ze wel dat in de stad of op het dorp waar je woonde, de zondag een dag van rust was. Zo herinner ik me dat. Ik ben opgegroeid in Zeist, nadat ik in Sassenheim geboren was. Wanneer wij naar de kerk gingen, dan zag je overal mensen naar de kerk gaan. Rooms-katholieke mensen. Mensen uit de gereformeerde kerk. We kwamen de christgereformeerde dominee tegen. De hervormde dominee. Overal was beweerd. Niet iedereen ging naar de kerk. Maar wel heel velen. En het beleid van ons land was nog herinneringsvol aan de christelijke tijden. Het is allemaal weg. De zondag is een winkeldag en een werkdag geworden. Men streeft naar een 24-uurs economie. Wanneer je ambtenaar bent bij de burgerlijke stand, dan moet en zul je het tegennatuurlijke homohuwelijk sluiten. Als je zegt, dat kan ik niet doen. Die ordening van God geldt, een huwelijk is iets tussen man en vrouw, dat is het enige. Dan wordt gezegd, je bent niet bevoegd. We nemen je de bevoegdheid af als je dat niet wil doen. Of als je die hebt aangevraagd, krijg je die niet. Je komt er gewoon niet meer tussen. om trouw ambtenaar te zijn. Het leven altijd heeft gegolden in Nederland en in Europa. Het leven is iets heel bijzonders, is eigenlijk iets heiligs. En dan nu gebeurt het zo dat aan de ene kant in de ziekenhuizen wordt gevochten om een mens in leven te houden. Kleine kinderen, pasgeboren baby's in leven te bewaren. Maar aan de andere kant worden er rondom de 25.000 nog niet geboren leventjes afgemaakt. Er zijn, wie zal zeggen, hoeveel artsen en verpleegkundigen bij betrokken om dat leven te doden in de moederschap. De beëindiging van het leven, dat dringt ook steeds meer op om er maar een eind aan te maken. Klinieken die daarvoor zijn, artsen die hulp moeten bieden. Ontheiliging van datgene wat heilig is. God is afgeschaft. De verlichte mens weet het beter dan hij. En wanneer we met elkaar zo zouden brainstormen, zouden we nog een heleboel voorbeelden kunnen bedenken. En als de tijd nog even verder zou gaan, gemeente, dan komt er nog veel meer bij. Dit is een beweging die niet meer te stoppen is. Die zal alleen gestopt worden als God er een punt achter zet. Maar we kunnen zeker zijn dat ook de jonge mensen van nu en de kinderen van nu, als zij wat ouder zijn geworden en de geschiedenis gaat nog door, nog weer veel dingen meer hebben in de samenleving die volkomen indruisen tegen dat bijzondere dat God heeft gegeven in zijn woord. Een weg om te leven, een weg om te gaan, waarvan men zegt, dat heeft zijn tijd gehad. Die verwoesting van de stad, die wereldstad, dit wereldgericht over de wereldstad, waar het hier ten diepste over gaat, is omdat de ontheiliging zo ver is gegaan. En het verbond, we denken aan het verbond dat de Heer God met Noach sloot, zo zeer is verbroken. En mensen zich niets meer aantrekken van God. Maar zelf eigenlijk de plaats innemen van God. En in al hun driestheid en hun verwatenheid, soms een brallende taal, hun zin doorzetten, doordrijven en er andere goden op nahouden. Dat is altijd zo. Als de Heere God niet meer in ere is, komen de andere goden op. En dat zijn dikwijls, zeker in onze tijd, in West-Europa heel platte goden. Dat is het geld bijvoorbeeld. De dollar, de euro. Oh, wat doen mensen niet voor het geld? Vandaar ook die vele fraudepraktijken. En die omkoperijen. En die bonussen. Schaamteloos. Geld. Carrière maken. Genot. Plezier, eigenlijk een zinloos leven, omdat God er niet mee is, omdat het leven geen doel meer heeft. Je moet ervan zien te maken wat je ervan maken kunt. God zet daar een keer een punt achter. Nogmaals, wij weten niet hoe ver dit nog door zal gaan. Dat ligt in de verborgenheid van ons. Maar God zegt een keer, punt uit. En daaruit blijkt de majesteit van God. En daarom roemt en prijst hier in dit lied de profeet en allen die zich bij hem aansluiten, de gemeente des Heren, de Heer dat hij God blijkt te zijn. Ook al wordt hij nog zo veracht, is hij niet meer in tel, worden zijn belijders uitgelachen en gehoond en bespot en vervolgd en gedood. God is God. Je hebt wonderen gedaan. Dat we zeggen, misschien hebben de mensen zichzelf al zo vernietigd. Want Ypres, de Duitse steden, zijn niet zomaar in as en puin gelegd. Hebben de mensen zelf gedaan. In een razernij. Wat er in Syrië gebeurt, gruwelijk. Maar het zijn weer de mensen die bezig zijn. Uiteindelijk ziet de dichter hier de hand van God in die zegt, als jullie niet naar mij willen luisteren, dan ga je de ondergang tegemoet. Daar wordt hier de majesteit en de heerlijkheid van je God geprezen. Waar hij gedankt. En dan volgen er nog twee dingen. Dan moeten we natuurlijk een beetje op de tijd letten, dat begrijp ik wel. In die tijd dat die brallende mens zich zo breed maakt, hebben de gelovigen het heel moeilijk gehad. Daarom is hier ook sprake van de geringen, de armen. Dat zijn de mensen die, ondanks misschien het democratische bestel, dat was natuurlijk in die tijd niet, maar in onze tijd wel, niet meetelden. Omdat zij zich vasthielden aan de Heere God, de God van het verbond. Ze werden met de nek aangekeken, uitgelachen. Dat staat ook weer in het vervolg. Ik kan het u niet precies aanwijzen. Ja, in vers 8. De smaad van zijn volk neemt de Heere weg. Het volk wordt gesmaad. Wat de Joden de eeuwen door moeten ondervinden. En helaas hebben daar ook heel veel christenen schuld aan. Dat is droevig genoeg. Dat moeten onze broeders en zusters in heel veel landen nu ondervinden. U kent misschien die 50 landen wel. Die worden genoemd de open doors, waar de christenen het moeilijk hebben. Noord-Korea staat al jaren bovenaan. Maar er komt een hele rij achter. Daar kun je niet zomaar vrij samenkomen zoals wij hier nu in Noordwijk. Joden en christenen, verdrukt en vervolgd in veel landen. En dat zal waarschijnlijk nog veel verder gaan naarmate de tijd voortgaat. Want degenen die de leiding hebben, al degenen die een hoge toon aanslaan, die gewelddadige lieden, zien neer op degenen die nog in God geloven en die aan hem vasthouden. Zo wordt er ook vandaag de dag in neoliberale kring naar christenen en naar de kerken gekeken. Dat zeggen ze soms ook, vragenderwijs, geloof jij nog in God? Let op dat woordje nog. Wij niet meer natuurlijk. Maar geloof jij nog in God? Gaat u nog naar de kerk? Nou, ben je toch een mens van gisteren of eergisteren? Telt niet meer mee. En dat zal ook toenemen naarmate de brutaliteit, de snoodheid van die mensen die met God niet rekenen, breder om zich heen grijpt. Maar in die tijd is voor de geringen en de armen, misschien ook wel sociaal gering en sociaal en financieel arm, omdat bepaalde beroepen niet meer toegankelijk zijn voor degene die Christus beleiden. U bent in die tijd geweest een toevlucht. Bij u, Heere, schuilden wij in al onze nood, in al ons verdriet, in al onze onzekerheid, in het gediscrimineerd worden. Wij schuilden bij u. En wij wisten dat u ons kende. Maar nu zien wij uw daden. Ze worden hier wonderen genoemd. Omdat mensen niet verwachten. Omdat alleen die kleine scharen, die kleine gemeente, die ecclesia pressa, die kerk onder de druk, de Heere bleef verwachten. Dan las ik ook nog vers 9. Dit is onze God. Hem hebben wij verwacht. Dat is het uitzien naar hem. Die een keer recht zal doen. En die een keer de mensen op hun plek zal zetten. En die deze aarde zal herscheppen. Deze geteisterde aarde. Die nu zo wordt uitgebuit. Omdat men er niet genoeg van krijgen kan. En we moeten het zuinig zijn op de aarde niet overlaten aan GroenLinks alleen. Zuinig zijn op datgene wat God in de natuur heeft gegeven. Die uitgebuite aarde zal de plek zijn waar Johannes op Patmos het hemelse Jeruzalem zien neerdalen. En dan? Ik zou nog veel meer willen zeggen, maar dat kan u allemaal niet. Ik vraag nu uw aandacht voor het tweede deel van de psalm. Dan, als de Heer heeft ingegrepen, maakt hij een feestelijke maaltijd, waarvoor hij wijd en zijd nodigt. Jesaja stelt zich voor dat dat in Jeruzalem zal zijn, op deze berg, dat is de berg Sion, waar de tempel staat. Ik denk niet dat wij dat hier letterlijk hoeven te nemen, maar wel dat de Heer een feest zal bereiden. Spreekt de Heer Jezus niet over een bruiloft, die een koning bereidt voor zijn de trouw van zijn zoon? Lezen we niet in de openbaring van de bruiloft van het lam? Het lam Christus, die met zijn bruidsgemeente verenigd wordt. De kerk van alle eeuwen. Losgekocht uit de machten van duivel, dood en schuld. Zijn bruid. Daar gaat het naartoe, lieve gemeente. Daar gaat het naartoe. Naar de bruiloft van het lam. En dan vindt daar die grote maaltijd plaats. Heel opvallend is hoe veelomvattend, hoe alomvattend hier gesproken wordt. Er staat tot 4 keer toe het woordje alle. Vers 6. Maaltijd, feestmaaltijd voor alle volken. Alle volken, vers 7. Alle naties, vers 7. Alle aangezichten, vers 8. Als er zonder beperking gaat de Heer hier te werk. Uit alle volkeren haalt hij zijn volk. De geplaagden, de verdrukten. Er zijn natuurlijk wat vragen, die laat ik nu rusten. Hoe dat precies gezien moet worden. De Heer haalt al de volken naar zich toe. En hij onthaalt ze op een geweldig gastvrije wijze. Helaas staan wij Nederlanders niet zo bekend om onze gastvrijheid. In andere volkeren is dat veel meer het geval dan in Nederland. Maar deze gastvrijheid van de Heer kent nauwelijks grenzen. Want hij nodigt wijd en zijd. Zoals we dat ook lezen in de gelijkenis die we vinden in Matteüs 22. Gelijkenis die de Heer Jezus vertelt over dat bruiloftsmaal. Dat wijd en zijd nodigen. En als de oorspronkelijke gasten niet komen, dan laat hij zomaar wild vreemden komen aan die maaltijd. Zo nodigt de Heer hier de volkeren uit. Die verdrukt zijn en geprest, veel te kort gekomen. Zijn volk nodigt hij uit. En het komt. En hij onthaalt het op uitgelezen gerechten. Het is dus een heerlijke menukaart. En er zijn belegen wijnen. Die kende men in de Bijbelse tijd niet zo dikwijls. Men dronk jonge wijnen met heel veel water aangelengd. Want al die drankjes die wij kennen bestonden niet. Nou, eigenlijk alleen maar water of wijn. Soms een beetje melk. Maar dit zijn belegen wijnen. Waarop de Heere zijn gasten onthaalt. Er sprake van merg, dat is het vet. De oosterling was erg op vet bij de maaltijd gesteld. Maar bij de offers was het vet niet iets voor de priesters en voor de mensen. Dat bleef op het altaar, dat was aan de Heere God gewijd. Maar hier zegt de Heere God, die doen we afstand van. Het is voor mijn gasten. En dan gaat de Heere daar rond. En dan ziet hij die gasten. Maar hun gelaat is eigenlijk niet goed te onderkennen. Want ze zijn bedekt met een sluier. Wat betekent dat? Men bedekte zich met een sluier wanneer men in grote nood was of wanneer men in rouw was. Toen David vluchtte voor zijn zoon Absalom en hij met zijn medestanders Jeruzalem verlaten moest, lezen we in het tweede boek Samuel dat zijn gelaat omwonden was. En dat van zijn metgezellen eveneens. Teken van rouw. Van grote smart. Groot leed. De mensen die dus hier aanzitten aan die feestmaal zijn nog helemaal niet in een feestelijke stemming. Ze komen uit een situatie van rouw en verdriet, van angst en pijn en al mogelijke ellende. En dan staat er zo dat de Heere zelf de sluier verslinden zal. Het is alsof je hem ziet rondgaan door de feestelijke rijen heen en hij haalt die sluier weg. En wat doet hij dan mee? Hij vernietigt die. Hij verslindt die. Dat wil zeggen, die sluier gaat weg en komt ook nooit meer in gebruik. We hebben in onze kasten wel wat liggen dat we maar af en toe gebruiken. Soms zegt u misschien ook van iets van kleding. Nou, ik doe het nog maar niet weg. Misschien heb ik het nog een keertje nodig. Maar deze sluier zal nooit meer nodig zijn. Want het volk dat daar woont zal geen verdriet kennen, want de zonde is er niet meer. De zonde is er niet meer. En als dan die sluier is weggenomen bij de gasten, blijkt dat het gelaat vol tranen is. Ja, dat was nog een beetje onzichtbaar door die sluier. Maar dan gaat de Heer nog een keer rond en hij wist de tranen van de ogen af. Het verdriet is voor altijd voorbij. Hij doet het zelf. Hij zal alle tranen van het aangezicht afwissen. Zoals een moeder, soms ook een vader, maar moeder is dan toch vaak het eerste aanspreekpunt voor een klein kind dat bedroefd is, dat erg gevallen is, dat beledigd is, heel veel verdriet heeft, het rent naar de moeder toe. Huilt tranen met tuiten. En het verwacht van moeder dat het omhelst wordt. En dat moeder de tranen afwist. Of vader, kan dat ook doen. Zo doet de Heere. En die tranen zullen nooit terugkomen. Deze ogen zullen nooit meer tranen dragen. Want de dood wordt voor altijd verslonden. En hebt u weer iets van dat totale. Viermaal al, en hier ook, altijd. De dood wordt voor altijd verslonden. De dood wordt in de oudheid, ook in de Bijbel, eigenlijk voorgesteld als een monster. Een monster dat vrij spel heeft gekregen sinds Genesis 3. Sinds de breuk van de mens met God, de opstand tegen God. Waart de dood door deze wereld als een monster dat opslokt links en rechts. Ouderen, jongeren, kinderen. Maar nu wordt de dood zelf verslonden. De Heer God verslindt dat monster. Hij neemt het als het ware in zich op en weg is het monster. Het zal nooit meer iets kunnen uitrichten. In heel beeldende taal wordt het dus gezegd. Dat de Heer zo de dood zal wegdoen. De dood die in het spoor van de zonde binnen is gekomen. Wordt uitgeschakeld. Alle schuld is vergeven. Zonde zal er nooit meer zijn in het rijk der heerlijkheid. Alle aangezichten, verlost van tranen, elk gemoed, voor altijd getroost. Geen dood zal daarmee zijn. De smaad, de hoon, de spot. Het geringachten, de lach, de spotlach, het achteruitgesteld worden, de discriminatie van zijn volk, voor altijd, altijd weg. Dan zal men zeggen, dit is onze God. Lieve broeders en zusters, dat is een geweldig gebeuren wat hier van ver beschreven wordt. Heel aanschouwelijk. Met woorden en beelden uit de tijd van Jesaja, hoe kon hij het ook anders zeggen? Wij gebruiken weer woorden en beelden uit onze tijd, maar het is eigenlijk niet te zeggen wat hij vermag, wat hij doen zal. Dat ligt vast in het raadsbesluit van God. En dat wankelt niet. Wij kunnen soms een plan maken dat we niet kunnen uitvoeren. We kunnen soms beloften uitspreken die we niet kunnen waarmaken. Maar de Heere voert zijn plan uit. Hij maakt zijn beloften waar. Daarom staat aan het slot van vers 8. De Heere heeft gesproken. Dat we zeggen, dit is vast en zeker. Hier kunt u van op aan. Hiermee mag u leven. Hiermee mag u sterven. Wat heeft dat ons te zeggen? Ons, zo in de zomertijd van het jaar 2015. Zoveel eeuwen na Jesaja. Als we van de openbaring aan Johannes uitgaan, zoveel eeuwen na. Die visioenen die Johannes te zien kreeg toen hij op Patmos was. Ik wil enkele dingen onderstrepen. Heel kort, ik heb het al gezegd, herhaal ik. De geschiedenis gaat niet altijd door. En al die praalhanzen, en al die praatjesmakers, en al die schreeuwende lieden. Al diegenen die de volkeren leiden, maar van God niets willen weten, ze zullen niet het laatste woord hebben, want het laatste woord is aan God. In de tweede plaats, zolang zij nog zich laten gelden, is de kans groot dat het lijden van degenen die God aanhangen, die God beleiden, ook toeneemt. Want wat nu in die 50 landen die Open Doors noemt, plaatsvindt, dat kon zich wel eens uitbreiden naar andere landen, ook naar Europa en ook naar Nederland. Meer dan nu gezegd kan worden. Beleiden, het beleiden van de drie enige God, het beleiden van de Heer Christus als de enige verzoener, de enige verlosser, het enige licht voor deze wereld, dat kan lijden met zich meebrengen. Dat is in het Nieuwe Testament heel duidelijk. We leven eigenlijk al eeuwenlang in een uitzonderingssituatie. Daar moeten we dus wel op bedacht zijn. En het niet vreemd vinden wanneer als christen niet meer voluit meetelt in deze maatschappij. En in de toekomst zal het misschien nog erger zijn of meer zijn dan nu. Maar in die tijd, dat is het derde, wil God een toevlucht zijn. Zoals hij dat nu is voor elk die in nood geraakt is. Nood vanwege zijn schuld. Zijn schuld voor God. Nood vanwege verdriet in zijn leven. Wat kan er heel veel zorg zijn in je leven. Als er dingen heel anders gaan dan je had gedacht. Zorgen in je huwelijk. Zorgen om je kinderen. Zorgen om je werk. Gaat u maar door. Daar weten velen van ons ook van. Wij mogen, lieve broeders en zusters, schuilen bij de Heere. Dat zeggen, we mogen ons hart voor hem uitstorten en ons aan hem vastklampen. En hij zal zich niet onbetuigd laten. Hij zal ook moed en kracht geven om de weg toch te vervolgen in het spoor van de Heer Jezus. Maar als wij de Heer Jezus volgen, dan kan het niet zo zijn dat het ons altijd voor de wind gaat. De Heer wil ook de smart in het leven heiligen en tot zegen laten zijn. Dat is moeilijk, want we verlangen niet naar het kruis dragen. Maar als de Heer het geeft, ga mee naar hem. Schuil bij hem, die een toevlucht is, een vesting, een schaduw tegen de hitte. Schuil bij hem. Ten slotte. In het begin, in vers 1, ligt eigenlijk al de volle troost opgesloten. Heere, u bent mijn God. Dan zegt Jesaja, we zeggen allen die zich bij Jesaja aansluiten. En zou dat een heerlijk ding zijn als u dat ook zegt en jij dat ook zegt. Heere, u bent mijn God. Dat is het persoonlijke ik dat hij spreekt. Maar ook het ik van de gemeente des Heeren. Het kan dus een meervoudig ik zijn. De gemeente des Heeren die zegt, u bent mijn God. Bij u schuil ik. Voor uw rekening mag ik staan. En wij staan dan hier vlak bij de inhoud van vraag en antwoord 1 van de Heidelbergse catechismus. In leven en sterven het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Die voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. En mij heeft verlost uit alle macht en geweld van de boze. En mij heeft gemaakt tot zijn eigendom. Zodat zijn vader mijn vader is. En de geest die hem vervulde ook mij vervullen mag. Heere, u bent mijn God. Kijk, als we zo 's morgens en 's middags naar de kerk gaan, met dit in het hart, dan is het ons niet te veel om twee keer naar de kerk te gaan. Wanneer wij zo de dag beginnen, dan zien we niet als een berg tegen alle dingen op. Maar het kan soms heel moeilijk zijn. We zeggen, Heere, u bent mijn God. Met u kom ik er doorheen. En als we de dag besluiten, avond valt, de nacht breekt aan. Heere, u bent mijn God. Getrouw geweest, bent door alle moeite heen. Soms door perioden met ziekten heen, met gemis, pijn, angst, zorgen. Toch bent u mijn God. En van dat feestmaal waarvan hier sprake is, is eigenlijk iets vooruitgeschoven in de tijd. Als hier de tafel staat, gedekt, waar het brood gebroken en gedeeld wordt. De wijn wordt vergoten en in de kelken toegedeeld. Zij zijn een heenwijzing naar het feestmaal waarvan hier sprake is. Een afbeelding, een teken, een belofte, een garantie. Omdat, lieve gemeente, lieve gedoopte gemeente, de Heere uw God is, gelooft hem. Amen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Laat de Heer samen dank zeggen en hem bidden. Goede God, heb hartelijk dank voor uw kostbaar evangelie, Heb dank dat u de leiding hebt in deze wereld. Al houdt u zich dikwijls heel stil en lijkt er wel dat u zich afzijdig houdt. En laat u mensen en volkeren bij hun gang gaan. Ze kunnen niet meer uitrichten dan u gedoogt. En eens zult u opstaan en een punt achter heel het wereldse bedrijf zetten. Dan zult u tonen dat u God bent. U en niemand anders. Dat u die het eerste woord sprak, er zij licht, ook het laatste woord zult hebben. Wij danken u voor uw genade in de Heer Jezus Christus en bidden u, berg ons in haar. Omdat wij ook zo met de profeet meezeggen, Heere, u bent mijn God, u zal ik loven. Geef dat wij zo wakker zijn in deze tijd en waakzaam. Geef dat aan de ouderen en de jongeren. En geef dat wij niet ons laten afzuigen, laten meezuigen met de grote stroom mee. Van u vandaan. Bij de Bijbel vandaan. Bij de heilige sacramenten vandaan. Bij een biddend leven vandaan. Zodat wij misschien wel goed mee kunnen komen met de dingen van de dag, maar meer en meer vervreemd raken van de dingen van uw rijk. Geef dat wij iets kennen van dat vreemdeling zijn op aarde, omdat wij veel meer toebehoren aan dat koninkrijk van u, dat verborgen is, maar komt. Heer, gedenk ons allen. Zegen ons. De vriendelijkheid en uw genade in de Heer Jezus Christus. Ik denk de kinderen, de jonge mensen, mensen midden in het leven, de ouderen en de oudsten onder ons. Zie op ons allen in gunst van boven. En wanneer dat moeilijke tijden zijn of komen, geef dat wij niet bitter worden, niet opstandig worden, niet mismoedig worden, niet wanhopig worden, maar vasthouden aan u, die weer mogen schuilen. Bij u vinden immers een toevlucht. Laat zo ook, Heere, u blijken een toevlucht te zijn voor zieken, bedroefden, rouwdragenden, eenzamen, lijdenden. Dat bedenken we aan de familie De Rode, die bij het graf stond, bedroefd is. Denken aan mevrouw De Rode, die een zware tijding en de doktoren heeft te horen gekregen en moet verwerken. Wil u haar, haar man en die haar lief zijn, die hen lief zijn, met uw troost, met uw vrede nabij zijn. Kracht geven, ook in deze situatie, het oog op u gericht te houden. We bidden u voor degenen die op reis zijn gegaan of nog zullen gaan in deze zomertijd van reizen en trekken, dat uw bewaring over hen allen zijn. Heere, gedenk ons zo ten goede en wil ons zegenen met uw vrede in Christus Jezus. We bidden u dat nog velen uit de volkerenwereld en ook uit Israël mogen komen tot de belijdenis van de Heer Christus, de gekomen Messias die wederkomt en die eens de bazuin zal doen klinken. Hoor ons in de naam van Hem, die zelf ons heeft geleerd te bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het eerste en het laatste vers van de 118e psalm willen wij zingen ten besluite van de dienstgemeente. Psalm 118, het eerste en het 14e vers. gaat nu in ieder geval hier in vrede en draagt met u de zegen van de Heere om de mede tot een zegen te zijn. Verheft uw hart tot God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.